Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 73, vers 1. Psalm 119. Vers 87 en 88. Psalm 119, vers 32. Psalm 27, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 21, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen Psalm 73, vers 1. Psalm 119, vers 87 en 88. Psalm 119, vers 32. Psalm 27, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers, Psalm 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hem die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 73. Versen 1 tot en met 19. Wij noemden u Johannes 21 en daarvan de versen 1 tot en met 19 voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, en noch iets dat uw naasten is. Amen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich anders. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in de nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kindertjes, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij werpen het net het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus, dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon: Petrus, Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hen: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoedst mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat gij ten derde male tot hem zeide: Heb gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wilt. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij.
Vergoot, moeten we ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze morgen geeft u het nog getuige te mogen zijn van dat goddelijke werk, van die goddelijke onderwijzing, van al datgene wat u ten koste legt aan uw kerk. En dat we daarvan getuigen mogen zijn deze morgen, maar ook met toepassing van datgene wat wij horen en lezen voor eigen hart en leven, dat wij ook voorwerp mogen zijn van die goddelijke onderwijzingen en die afvloeien van de lippen van die gezegende leraar van de kerk, uw zoon en eeuwig schoot en wonderkind. Heer, u heeft het gegeven deze morgen dat we nog samen mogen zijn. U heeft ons nog gespaard. We anderen, het tijdelijk hebben het even hebben moeten verwisselen. Voor u zijn verschenen en u zo onuitsprekelijk veel meer weten dan wij, die nog voor dat sterven in uw godsontmoeting staan. U heeft ons nog gelaten, Heere, en er was in ons geen reden dat u ons nog gespaard en bewaard hebt. Maar u heeft ook daartoe reden uit uzelf genomen. Maar dit is zeker, we mogen er nog zijn om in dit heden nog te zoeken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. En laat ons ook zo deze morgen de nog geschonken en gelaten tijd ontvangen, om in deze tijd werkzaam gemaakt te mogen worden aan de troon van uw eeuwige genade, om nog bekeerd en met God verzoend te mogen worden. En voor uw kerk nog eens weinig van uw genade te mogen smaken. Heer, om wat kruimeltjes te mogen ontvangen. En wat is een kruimeltje al groot voor een hongerige ziel? Want daar ligt toch die volheid van de Godsliefde in uitgespreid. Wilt u zo nog geven deze morgen, dat er nog woorden mogen zijn die als voedsel tot de ziel mogen komen. En niet alleen hier in Vriezenveen, maar waar ook over het rond der aarde deze morgen de gemeente weer samen mogen komen en samenkomsten worden gehouden. Wilt u al uw getrouwe dienstknechten nog geven dat zij gemakkelijk mogen staan en spreken? Dat gemak van de bediening, niet het gemak van het eigen vlees, dat altijd rust zoekt in de gunst der mensen, maar het gemak van bediend te worden uit uw hemels heiligdom. Niets van zichzelf erbij, niets eraf. Heer, zomaar uw mond te mogen zijn, wilt u nog schenken. Ook deze morgen de verkondiging voort mag gaan, of het rond de aarde nog toegebracht mogen worden, die liggen onder het zegel van uw verkiezende liefde. Wilt u gedenken uw oude volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Ook daar, Heer, rust door een belofte, niet alleen op de heidewereld, maar ook op uw volk Israël. Dat ze toegebracht zullen worden, gans Israël zalig zal worden. Heren, de tekenen wijzen erop dat daar een toekomst zal zijn waarin deze zaken zullen worden voltrokken. Sneller, eerder, maar ook anders dan wij denken. U haast zich, u zegt het zelf, ik kom haastiglijk om het werk te voleindigen. Om de tijd op te slokken in de eeuwigheid, dan zal ieder mens zijn in zijn eeuwige woning. Daar werkt u op aan. En geef dat we ook zo in dit lieflijk heden mogen staan met deze wetenschap, dat de tijd voorbij zal gaan, dat alleen de eeuwigheid zal overblijven. En hoe zal dan onze ziel gesteld zijn, Heere, in die nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid. Och, dat mocht ook vanmorgen maar drukken op iedere ziel die hier de aardbodem nog beslaat, die hier nog mag zijn, die hier nog gelaten is. Gedenk zo uw eigen werk. Gedenk uw kerk, gedenk uw dienstknechten. Gedenk ook dit arme volk, in dit diepgezonken volk en vaderland. Heren, waar schier geen houden meer aan is, als wij letten op het voortvaren, op het pad der zonde. Er zijn geen zaken meer heilig. Alles wat u heeft ingesteld wordt met de voeten getreden. Heren, en om daarin u te zien dat dat doorgaan in de zonde ook een zaak is waar u de hand in heeft. Want u zegt dat wanneer een mens de maat heeft volgezondigd, hij overgeleverd wordt aan zijn eigen hartstochten. Heren, dat zien we ook. Want ons volk heeft al de weldaden der eeuwen beantwoord met een toenemende verharding. En dan laat u af. Dan trekt u zich terug. Heren, en het is bijna niet te geloven voor een volk dat zo beweldadigd is dat dit nu gaat geschieden. Maar het is duidelijk dat u zo werkzaam bent in het verlaten en in het overgeven. En nochtans zult u ook in deze neergaande tijd een volk overhouden. Overblijfsel naar uw genadige verkiezing. Dat een teken van uw genade en goedheid zal zijn, ook in deze wegstervende wereld. Onderhoud zo nog uw volk, ook in dit land. En geef de kerk nog eens verlevendiging. Dat er nog eens wat mag worden gezien, ook bij het opgroeiend geslacht. Wat uw kinderen zijn, wat genadewerk betekent. Opdat er nog eens een heilige onrust en ook een heilige jaloersheid zou komen. Om in dat leven te mogen delen van dat volk dat hier menigmaal ongelukkig over de wereld gaat. Maar toch voor eeuwig gelukkig zal zijn in de aanbidding aan uw godsvoeten. Tot in alle eeuwigheid uitroepen door u alleen. Heere, gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten. Die regeerverantwoordelijkheid dragen. Wilt u ook zijn met onze gemeente. Wij mogen daar horen van zorgen, van ziekte. Wij mogen daar horen van vreugde, bijzonder ook. Als er een kind geboren is, het derde kind bij de familie Blankenstein, de Bouwmeesterstraat 16. Na twee zoontjes, nu ook een dochtertje, Laura Gerdina. Heren, wilt u de ouders vervullen met rechte dankzegging. Om dit pand uit uw handen ontvangen ook weer terug te mogen geven. Vanuit de wetenschap zelf er niet voor te kunnen zorgen. Heren, opdat gij het zal doen. Ook dit kind voor uw goddelijke rekening zou nemen. En dank dat u tot hiertoe alles wel hebt willen maken. Met de ouders geven ook bij voortgang uw genade te mogen opmerken. Ik vraag het ook voor hem die wij vanmorgen mochten aflezen. Die eerste huwelijksafkondiging. Die zich voorbereiden op dat samen de weg mogen vervolgen. Heren, het aanstaand echtpaar, de jager Koppelman, wilt u ook hen geven. Deze komende dagen voor de huwelijksbevestiging. Vervuld te zijn van de ernst wat het is om samen voor uw heilig aangezicht uw zegen af te smeken. Maar wat ook een voorrecht is dat u nog dat geeft. De gelegenheid, het mocht ook zijn de genegenheid om dat te doen. Ik wil het alles nog wel maken. Gedenk, heren, die verborgen kaarsen hebben te dragen. Die voor zichzelf een raadsel zijn en nog onopgelost over deze wereld gaan. Wilt u nog bekeren wat onbekeerd is? Wil geven, Heer, ook vanmorgen dat de schellen van de ogen mogen afvallen. En dat we het met het verstand hebben geweten ook in ons hart mogen bevinden. Wat het nu is om een Adamskind te zijn. Om in Adam gevallen te zijn. Uit die top van eer. In een eeuwige rampspoed te neer. Heren, dat we zo bezet mogen zijn met diepe indrukken van dood en eeuwigheid. Sterfelijkheid en verdoemelijkheid. Want dat is toch de weg die u houdt met uw volk om in die weg mensen te laten roepen. Of er nog doen aan is. Dan wilt u toch op deze wijze nog een uitgang schenken om tot u te komen. In die zucht, in die schreeuw, doe verzoening. Gedenk niet meer aan hetgeen wij hebben misdreven. Heere, gedenk zo ons allen tezamen. Jong en oud, hier en thuis. En bekeer ons allen tezamen. Zo zullen wij bekeerd zijn. In de uitdelging van onze schuld. In de vergeving van onze zonde. Om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Wij mogen stilstaan vanmorgen bij het goddelijk onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven op de oever van de zee van Tiberias. Dat onderwijs, samengevat in 3 punten, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, met name in de versen 6a, 17a en 18. Goddelijk onderwijs op de oever van de zee van Tiberias. 3 gedachten. Ten eerste onderwijs Christus zijn kerk daarin. Wat het is te arbeiden in de gunst des Heeren. Dat onderwijs komt tot zijn kerk in de vorm van een bevel. Een bevel. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ten tweede spreekt de Heer Jezus zijn kerk over de liefde. Dat onderwijs komt tot hen in de vorm van een vraag. Tot Petrus, maar ten diepste tot allen. De vraag, hebt gij mij lief? En hij zeide wederom, tweede male Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En ten derde male hebt gij mij lief? De vraag naar de liefde. Ten derde wordt de kerk onderwezen in de ouderdom. Wat het is om in dat ware geloofsleven steeds ouder te worden. Dat betekent steeds hulpbehoevender te worden. U leest daarvan het 18e vers. Daar komt het onderwijs tot de kerk in de vorm van een verzekering. Namelijk deze, amen, amen, voorwaar, zeg ik u. Toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandelde het al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Tot zover. Goddelijk onderwijs op de oever van de zee van Tiberias komt tot de kerk in de vorm van een bevel, een vraag en een verzekering en handelt van gunst, liefde en ouderdom. Gunst, liefde en ouderdom, daar bestaat dat onderwijs in. Onthoudt u dat? Alleen maar te willen staan en gaan in de gunst des Heren. die ware liefde te mogen kennen en beoefenen. En ook dat ouder worden, dat minder worden, dat afgebroken worden van het ware leven. Dat steeds meer met alles de dood in moet. Goddelijk onderwijs. Gunst, liefde en ouderdom. Zullen wij samen nog zingen van Psalm 119. En daarvan de slotversen 119. De versen 87 en 88. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. En het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan loopt mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En wat daar verder volgt. Wij noemden u Psalm 119. 87 en 88. gemeente goddelijk onderwijs op de oever van de zee van Tiberias. Het eerste waarover gesproken wordt is de gunst van God. Dat geschiet in de vorm van een bevel. Dit bevel werpt het net. Aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En dat bevel komt van Christus, die daar staat aan de oever. En hij spreekt tot 7 van zijn discipelen, die daar de afgelopen nacht hebben gevist, maar niets gevangen. Hoe is dat zo gekomen? U weet, na de opstanding, maar ook daarvoor trouwens al, maar na de opstanding nogmaals, is daar gekomen de opdracht om naar Galilea te gaan. Daar zullen zij, de discipelen, de Heer Jezus zien. Hij is hier voorgegaan, volgt hem. En ze zijn gegaan. Discipelen. 7 worden er genoemd in ons tekstgedeelte. En toen ze daar aankwamen, uit Jeruzalem, daar in Galilea, bij het meer, was het Petrus die zei, ik ga vissen. En de anderen zeiden, wij gaan met u. En zij traden terstond in het schip en vingen die nacht niets. Komt dat? Geliefde, wat is hier gebeurd? Wel, ze zijn gegaan naar Galilea. En daar gaan vissen. Maar moesten zij niet wachten? Wachten. Een mens moet altijd wat doen. Dat zit hem in zijn oorspronkelijke roeping. Weet u dat? Hij is namelijk geroepen in het werkverbond om te werken voor zijn zaligheid. Maar na de val is het niet meer mogelijk om eigen zaligheid te werken, maar die drang is er wel. Maar nu vanuit een gebroken werkverbond. En zo gauw een mens ontdekt wordt dat zijn doem staat voor God, dan gaat hij aan de arbeid. Tracht hij zijn zaak op orde te krijgen. Dat blijft een trek in het leven van een mens om te werken. Dat is altijd zo. En wachten? Nee, wachten, dat ligt hem niet. Hij wil het zelf ter hand nemen. Hij wil niet afhankelijk zijn van een ander. Maar daar heeft hij voor gekozen in het paradijs. Hij wil zelf koning zijn, heer en meester. Zelf handelen. En daarom maar niet wachten. En toch is dat de weg waarin God zijn volk bekeert, met de armen over elkaar. Uitgewerkt. Niets meer te kunnen dan alleen verloren te gaan. In de stoel met de armen over elkaar, zo worden mensen haar. Uit het werk gezet. In het uitzien of het van een andere kant, van Gods kant nog zou kunnen, geliefde, dat is de weg. Maar dat leert de mens nooit, want als het gebeurd is, gaat hij toch weer aan het werk. En iedere keer moet hij weer leren om te wachten. Wachten. Dat is een geestelijke oefening. Wachten. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Dat is verwacht hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Uitzien naar de Heer. Dat kan zijn schreeuwend uitzien, och dat gij de hemelen scheurdet, of schreiend uitzien. Ik zal uitzien naar de Heer, ik zal wachten op de God mijns heils. Vanmiddag. Of zwijgend wachten. Het is goed dat men hopen en stil zij. Op het heil des Heeren. De kerk kent ook wachtenstijd. Ik blijf de Heeren verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Geliefde, maar dat is nou net niet wat de discipelen hebben gedaan. Nee, die moesten werken. En wie zelf aan het werk gaat, zal ook zien wat dat oplevert. Nu kan het zijn dat u opmerkt vanmorgen, ja maar prediker, het een sluit het ander toch niet uit. Je kunt toch wel arbeiden en tegelijkertijd verwachten. Dan kun je daar in je huishouden zo aan het werk zijn en toch een uitzien op Gods komst. Kan. Goed. Laten we eens verder kijken dan. Laten we dan toestemmen dat het ook had gekund om te gaan vissen. Maar dan wel met een levend uitzien. Goed, dat vissen dan. Maar dan merk ik nog wat op, geliefden. Hebben ze dat gedaan met Gods goedkeuring? Gods goedkeuring? Moet je dan goedkeuring hebben? Ja, wat dacht u? Weet u wat met ons is? Wij gaan gewoon aan het werk. Wij kennen God daar helemaal niet in. Ja, we weten wel van die tekst. Ken hem in al uw wegen. Maar, ach, dat hebben we versmald. Tot die grote hoofdwegen. Die belangrijke beslissingen. Die kruispunten van bestaan. Een huwelijk. Ja. En andere zaken die van groot gewicht zijn. Zoals ze zeggen. Dan gaan we Gods... Ja, wat vragen we dan? Gods zegen. Maar dan nog niet Gods toestemming. Dat doet de mens niet. Vraag u dat, heren. Is het goed om te gaan vissen? Wat kunnen wij mensen zonder Gods goed kunnen alles maar ter hand nemen? En dat gebeurt hier. De heren wordt er niet in gekend. Is daar een gebed geweest, heren? Mag het zijn in uw gunst dat wij gaan vissen? Nee. Daar is geen sprake van. Kijk u maar naar ons tekstgedeelte. Petrus zegt, ik ga vissen. En die anderen zeggen, wij gaan met u. En zij traden terstond. Terstond. Direct. Zonder enig oponthoud dus. Zonder enig zoeken van Gods aangezicht. Terstond in het schip. Aan het werk. Buiten Gods goedkeuring. En dat is Gods gunst. Zijn goed. Keuring. Dat is de eerste les vanmorgen. We moesten jong en oud, maar nooit meer iets durven doen zonder Gods goedkeuring. Niet zelf je agenda opstellen en dan vragen om een zegen, dat is wat anders. Dan wil je God achter je krijgen. Nee, voor enige weg in te slaan, vragen of dit de weg ook zij. Mag het in uw gunst. Dat is nou rechts. Dat is rechts. Dat is de gunst van God. En wanneer dan deze discipelen, zonder God te kennen, aan de arbeid gaan en dan ook een nacht geen vis hebben gevangen. Een nacht geen vis hebben gevangen. Met lege netten de morgen weer ingaan. Dan worden ze daaraan ontdekt door die vraag, dat bevel, die opdracht van die man daar aan de oever. Ze kennen hem niet. Het bevel werp u net aan de rechterzijde. Er is een vraag aan vooraf gegaan, zei ik. De vraag, kinderkens, hebt geen getoespijs. Dat is een vraag van ontdekking. En, wat gevangen? Nee, niets gevangen. Ze moeten openbaar komen. Niets gevangen. Het moet eruit. Te vergeefs gearbeid. En dan dat bevel. Doe het nou eens in de gunst van God. Doe het nou eens op het bevel des Heren. Werk nu eens aan de rechterzijde. Nou, u weet allemaal, dat is geen gunstige zijde, want dat is de kant waar het stuur is. Dat was destijds daar aan de kant van een schip, aan de rechterzijde stuurboord, was niet zo'n ruimte. Daar zou een visser normaal gesproken zijn netten niet uitwerpen. Daar moeten ze het doen. Nu in de gunst van God. Geliefde, en wie buiten Gods gunst vist, arbeid, staat met lege netten aan het einde van zijn leven. Want geliefde, heel ons arbeiden, buiten Gods gunst, toestemming, goedkeuring, brengt niets in de netten. O, zegt u, maar ik ken heel veel mensen die nog nooit naar de kerk zijn gegaan. Nou, die hebben wat gevangen in het leven. Zoveel gevangen. Zo rijk. Zo vermogend. Nee, mensen. Die hebben helemaal niks gevangen. Dat is allemaal ondermaatse vis. En die moet je terugzetten. Als je God gaat ontmoeten, kun je niks meenemen. Die mensen hebben misschien in de tijd wel veel gevangen. Maar voor de eeuwigheid staan ze met lege netten. En de vraag vanmorgen, wat heb u nou gevangen voor de eeuwigheid? We kunnen allemaal wel zeggen, nou heren, u heeft zoveel zegeningen geschonken. Als ik eens kijk wat u me allemaal gegeven hebt. Zoveel gunsten. Pas op hoor. Pas op, waar moet je voor oppassen? Of u de linkerhand of de rechterhand hebt gekregen. Of u aan de rechterzijde of de linkerzijde hebt gevist. Daar gaat het over. En dan kun je de linkerkant veel vangen. Maar voor de eeuwigheid is het alles tekort. En daarom, geliefde, vist u in de gunst des Heeren aan de rechterzijde. En heeft u iets gevangen wat waarde heeft voor de eeuwigheid. En er is maar één zaak die waarde heeft. Die ene vis, hij wordt genoemd Ichthus, Grieks, dat is de naam van Christus. Waar wordt hij gevangen, als ik het zo mag uitdrukken, geliefde? Aan de rechterzijde de gunst Gods, niet aan de linkerzijde, dat is de kant van de fariseeën, van de eigen werkzaamheden, de eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Maar aan de rechterzijde was dat van kant, dat is de kant van God. Zijn gunst, op wie ziet hij een gunst erneder? Op die het van God gaan verliezen. Die zichzelf niet bij het leven kunnen houden. Op hen slaat hij het oog. Die verloren gaan. Die uit het werk zijn gezet. Die hun verdoemenis hebben overgehouden. Die worden gezaligd. In de schenking van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Wie dat geleerd heeft, weet ook dat hij nu voortaan aan die rechterzijde alleen maar... Wat heeft te verwachten dan toch weer steeds proberen het links te doen in eigen krachten naar eigen inzicht. En dan iedere keer weer bemerken dat dat alleen lege netten oplevert. En daaraan ontdekt door die vraag, kinderkens, hebt ge enige toespijs. Dat ontdekt lege handen, lege netten. Om daar te zien hoe het dan wel moet. Hoe het wel moet. Dat doe het nou eens aan de rechterzijde. In de gunst des Heeren. Zult vragen. Geliefde. Uit het werkverbond gezet worden. U kent dat misschien wel. Het voorbeeld van dominee Pieneman. Dat was een voorganger uit de vorige eeuw. Hij heeft gewerkt in de Verenigde Staten. De Nederlands Gereformeerde Gemeente al daar. Als een keer de catechisatie. En de catechisant bleef achter. En dan mag hoor je wel uit. Als je zielenvragen hebt, mag je achterblijven. Vraag het maar aan de kerkraad en de voorganger. Vraag het vooral aan de Heer. Dat is groot als er nog zulke catechisanten zijn. Wie ziel gered moet worden. Wel nu, dat was het geval. Er bleef een jongen achter. Hij is trouwens later predikant geworden. En hij begon met die dominee te spreken. Hoe het nou moest. Want die jongen die had al zoveel geprobeerd. Maar het leek wel of God niet wilde. Al zoveel gedaan. Maar nog onbekeerd. En toen zei dominee Pieneman. Hij zegt, jongen. Weet je wat ons leven is? Moet je denken. Gemeente, luistert u eens. Moet je denken een groot koord. En dat hangt boven een ravijn. Een diepe afgrond. En wat doet die mens? Hangen dan een koord. Die grijpt zich beet aan de knopen. Om daar houvast te hebben. En als de Heer gaat werken. Als hij onder ons in ons hart komt. Dan grijpen we ons vast aan een knoop. Wat voor knoop? Nou bijvoorbeeld. De rechtzinnigheid. Want dan besef je wel. Je geloof moet zijn in overeenstemming met het woord van God. Dan ben je rechtzinnig. maar dan slaat God je handen van die knoop af, want daar kun je God niet mee ontmoeten met je rechtzinnigheid. En dan komt er een andere knoop, die van de bevindelijkheid. Dan heb je wel eens wat meegemaakt, een nacht wakker gelegen. Dan heb je wat meegemaakt, een opening van het woord. En daar klamp je aan vast, want dat is dan toch maar gebeurd in je leven. En God slaat je handen ook van die knoop af. En dan val je weer een stukje lager. En waar ga je dan aan vasthouden? De volgende knoop van het gebed. Ik liet niet aan mijn hand en oog. En daar slaat God je ook van af. Het is trouwens hetzelfde als bij de 12 slagen van Thomas Boston. Steeds weer iets om je aan vast te klampen. Wat is het? Die los durven laten. En dan die laatste knoop. De mens gaat onderhandelen. Gaat schikken met God. Hij gaat zelf geloof beoefenen. Hij is een einderaad. Maar alles wordt afgesneden. En ook die laatste knoop loslaten. Daar valt hij. Daar valt hij. Waarin? In de ravijn van Gods eeuwige gramschap. Nee. Daar schuift de hand des Heren onder die vallende ziel. En daar wordt hij overgenomen door Christus. Loslaat, laat los en je zult losgelaten worden. Geliefde, daar gaat het over. Dat is nou in de gunst. Om het op God aan te doen. Alles maar los te laten van jezelf. Niets te zijn en niets te wezen dan een rampzalig zondaar. Worden gezorgd. Dat is de gunst. En dan moet je leren, volk van God, om heel je leven nooit meer iets anders te durven doen dan in die dierbare gunst. Al het eigen werk afleren, kruisigen, eronder brengen. De Gods genade. Geliefde, en als het dan toch weer gebeurt dat hij zelf gaat vissen, dan komt God met zijn ontdekking. En dan stelt je weer in je naaktheid voor zijn aangezicht. Beseft de mens weer dat die uiting van zichzelf nooit, maar dan ook nooit, iets goeds zal kunnen uitwerken. Zo gebeurt het hier ook. En wanneer dan in gehoorzaamheid aan het bevel van die vreemdeling op de oever de discipelen de netten hebben uitgeworpen en dan de netten volhouden, breekt het besef door dat het Jezus is. En dat is wonderlijk. Dat nu het besef doorbreekt dat het Jezus is, waarom kunt ge God kennen? Aan zijn overvloed. Waarom kunt ge de duivel kennen? Aan zijn magerte, want die geeft niks. Helemaal niks. De duivel is een spin die je tracht te vangen in het web. Leegzuigen, ontreddend achterlaten, leeg voor de eeuwigheid. Maar God is de bron van oneindig goed. En hij geeft altijd boven, binnen en zweken. Daarom kan Gods kerk haar Heren en Heiland herkennen aan die overvloed. Geen karig God geliefd. Al de meer, vaak wel eens zoveel dat het emmertje het niet eens kan bevatten. Zoveel. En ook hier, dan stromen de netten vol. En dan breekt het besef bij Johannes door, het is de Heere. Zij kent zijn God aan de overvloed. Als John Bunyan zijn levensgeschiedenis beschrijft. Als het gaat over de waarachtige bekering, dan geeft hij dat geschrifte titel mee. Genade, dan komt het. Overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Overvloeiende. Dat is een kenmerk van Gods genade. Dat is onbevattelijk. Dat is een zee waar een mens verdrinkt, geliefde. En zo ook hier, een net vol met vis. En dat het Johannes is die het beseft en niet Petrus. U zegt, wat maakt dat uit? Ja, let daar toch maar eens op onze tweede gedachte, geliefde. We gaan spreken over de liefde. Want het is deze discipel Johannes, die is de apostel der liefde, die het beseft. Het is de Heer. Waarom? Johannes, laat ons daar even bij stilstaan voordat wij gaan naar de vraag naar de liefde. Johannes is de apostel van de liefde. Waarom? De Heer maakt onderscheid, ja zeker. Maar dat is wonderlijk, hè? Dat hebben we u wel eens gezegd. Weet u waar de Heer Jezus vandaan komt? uit de schoot des vaders. En weet u waar de discipel der liefde vaak verkeerde? In de schoot des zoons. Dus Jezus uit de schoot des vaders, daar wordt hij ook schootkind genoemd. En van Johannes lezen, in de schoot van Christus. Op schoot, bij de schootzoon des vaders. Wat betekent dat? Een nabij leven betekent dat. Heel dicht bij de Heer Jezus verkeren. Heel dicht. Dat is nabij. Het is mijn goed, mijn zalig lot, wat nabij te wezen bij mijn God. En wie nabij leeft, die hoort meer dan die ver af leeft. Die kent meer van zijn meester in die verborgen omgang met Christus. En dat mocht Johannes nou beoefenen. Zijn oor was heel vaak dicht bij het hart van Christus. En hij kende als geen ander de hartenklop van de liefde van de Zoon van God. En daarom herkende hij hem als eerste in die liefde die overvloeiend is. Het is de Heer. Geliefde, wat is het belangrijk een nabij leven te kennen, een nauw leven te kennen, om het maar eens met alle eerbied gesproken zo te zeggen. Leven met het oor op het hart van de Zoon. Dan hoort een mens nog wel eens wat. De godsdienst hoort nooit wat, die heeft alles zo opgelezen uit de schrift. Een vraagje naar de verborgen omgang wat ze van de Heer hebben genoten, dan doen ze het af als mystieke godsdienst, omdat ze het zelf niet kennen, wordt het... Nee, maar zo is het niet hoor. Nu horen wat, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat volk hoort, des nabijer leven, des te meer er van God wordt geleerd, gekend en gehoord. Zoals bij Johannes, apostel der liefde. En hij stoot dan Petrus aan en zegt, het is de Heer. En Petrus bedenkt zich in ogenblik, grijpt zijn kleed, gaat overboord, waart naar de oever, komt bij Jezus. De discipelen slepen het net aan land. Dan gaat ook Petrus meehelpen om het net bij Jezus te brengen, want de buit is voor Christus, geliefde. De kerk heeft niks voor zichzelf, de buit is voor Christus. De buit is voor Christus. Brengt u netjes ook bij hem? Die discipelen hadden ook met die netten naar huis kunnen gaan. Maar de netten moeten bij Jezus gebracht worden. Onthoud u dat? Trouwens, 153, dat net is vol. Er is veel over gesproken. Laten we dat vanmorgen niet doen. 153, Hieronymus heeft gezegd, naar het getal van de volkeren in die tijd zou kunnen. Maar misschien mag ik dat onder uw aandacht brengen, wat een voorganger eens heeft gezegd. Grote vissen. Ja, vanzelf grote vissen. Want die kleintjes, die blijven niet in het net, die gaan door de mazen heen. Dat zijn Gods kinderen, grote vissen. En als je dat zegt tegenwoordig, gemeente, ik hoop niet dat het hier ook zo is. Maar als je dat zegt, het zijn de grote vissen die in het net zijn achtergebleven, dan zijn er zogenaamd kleintjes, die worden dan wat boos. En die zeggen, nou, dat vind ik maar raar hoor, dat u dat zo zegt. Alleen maar die grote zijn in het net achtergebleven. En die kleintjes dan? Nou, dat zal ik u vertellen. Die kleintjes die gaan stil naar huis. En die zeggen, heren, het zal voor mij niet zijn. Want die kleintjes van tegenwoordig, ik weet het niet hoor. Maar die hebben veel te zeggen. Die hebben een grote mond, zo klein zijn ze dan ook. Maar die komen aardig voor zichzelf op. Die willen ook een plaatsje hebben. Maar ik moet het toch maar eerlijk zeggen hoor. Alleen die grote blijven hangen. Zijn de grote christenen? Nee. Nee, weet je wat dat voor mensen zijn? Die zijn zo groot zondaar voor God geworden. Die hebben geleerd hoe groot een zonde en schuld is. Dat zij gevangen zijn in de netten van Gods vrije liefde. Die zijn blijven hangen hoe groot mijn zonde en mijn straf en mijn verdoemenis is. En de rest, die glipt er tussendoor. Een beetje straf, waardigheid en een beetje liefde van alles wat, maar alles te klein en te kort. En die grote blijven daarom hangen dat ze zondaar voor God geworden zijn. Te groot. Die komt alleen maar verloren gaan. En die blijven hangen. in het net van vrije liefde. Er is geen afval der heiligen. Ze blijven allemaal in het net. De rest valt eruit. Goed, en dan gaan ze eten. En na de maaltijd komt die vraag naar de liefde. Tot driemaal toe, we weten waarom. De vraag wordt gesteld aan Petrus, omdat hij driemaal de Heer Jezus heeft verloochend. En dan wordt driemaal gevraagd naar de liefde. En waarom naar de liefde? Hadden Petrus ook wel kunnen vragen, Petrus, verklaar nog eens je roeping, man, ben je wel echt een ambtsdrager? Want je hebt je meester driemaal verloochend, het lijkt nergens op. Is het wel waar bij jou? Vertel eens, hoe heeft God je geroepen tot het ambt? En waar en wanneer is dat gebeurd? Geliefde dat had gekund. En toch gebeurt dat niet. Er wordt gevraagd naar de liefde tot driemaal toe. Eerst, Petrus, heb je meer liefde dan ik? Dan de anderen? Meer liefde voor mij dan de anderen? Grotere liefde? Meerdere liefde? En steeds moet Petrus antwoorden, Heer, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Mijn liefde is niet meer of groter, maar ik heb u wel lief. Waarom vraagt de Heer naar de liefde? Omdat God liefde is. En God kan niet anders vragen dan liefde. Hij vraagt om liefde, want hij is liefde. En als hij gaat trekken, dan trekt hij met koorden van liefde. En in het uur van de liefde, dan stort hij liefde in het hart uit. En dan gaat een mens op weg naar de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. God is liefde. En dan kunnen we heel veel verhalen hebben. Wat er allemaal gebeurd is. En dat we echt een kind van God zijn. We kunnen misschien wel tijd en plaats noemen waar zaken zijn gebeurd. Maar één ding is duidelijk, als er liefde niet is, dan bent u geen kind van God. Dan kunt u zichzelf inbeelden, dat kan ik ervoor houden, maar het is niet waar. Want het ware geloof werkt door de liefde. En daarom vraagt de Heer Jezus naar de liefde. En dan houdt je het onbekeerde medereiziger. Dat wie Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. En daarom, kijk het eens na. Wat hebben we? Is die vis gevangen? Is Christus ons deel? Dan is er ook liefde. Want wie Christus heeft, die heeft de Gods liefde. In de Zoon van zijn liefde. En die kan ook niet anders dan uit die liefde nu ook God liefhebben en zijn kerk. En daar gaat het over, geliefde. En als dat niet aanwezig is, zet dan uw bekering maar vandaag nog weg. Want die kan voor God niet bestaan. Waar geloof werkt door de liefde. En daarom vraagt de Heer Jezus ook naar de liefde. En weet u, misschien is dat ook wel een vraag. Waarom doet hij dat nu waar die anderen ook bij zijn? Als er wat is tussen twee mensen in de kerk, dan moet je dat toch onderling uitspreken. Geliefde, dat is waar. Als er wat is, moet dat onderling uitgesproken worden. Wel nu, dat is ook gebeurd tussen de Heer Jezus en Petrus. Namelijk op de eerste Pinksterdag. Wat daar persoonlijk was, dat is uitgesproken. Maar er is nog wat. Petrus is ook ambtsdrager. En hij heeft openlijk ten aanhoren van vriend en vijand, ja letterlijk, tot driemaal toe betuigd, met eenzweringen met vervloeking, dat hij de Zoon van God niet kent. En wat publiekelijk is gedaan aan de zonde, moet ook publiekelijk worden beleden. En daarom ook hier in aanwezigheid van die andere discipelen uit te spreken dat met alles wat er gebeurd is, hij toch God lief heeft. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O, dat is nou zo wonderlijk, geliefde. Dan zegt hij niet, Petrus, die zegt niet, nou, u vraagt dat zo. Ja. Als ik me niet vergis. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, als ik me niet vergis, Heer, dan heb ik u lief. Hij maakt het niet vast in zijn eigen hart. En in het drijfzand van zijn eigen gevoel. Vandaag kan het, morgen kan het niet. Nee, u weet het. Want wat er gebeurd is, daar weet u vanaf. Dat weet ik zeker. Ik weet het niet, maar u weet het wel. Of God ervan weet, en dat mag Petrus zeggen, en dat mag niet vast, in de deugd van Gods alwetendheid. Gij weet alle dingen. Ik weet het allemaal niet meer. Mensen, ik weet het vaker niet dan wel. Maar gij weet het. O, dat is zo'n lieve plaats. Daar zou ik elke dag willen wezen. Als het aan Ezechiël wordt gevraagd. Ezechiël, die dorre doodsbeenderen, kunnen die weer leven? Dan zegt die man niet van, nou, ik denk het wel hoor. Hij zegt, gij weet het. Dat moet men vastmaken. Niet in je eigen gevoel, maar dat de Heere het weet. En daar legt hij het neer. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kun je dat zeggen vanmorgen? U weet het. Want gij hebt toen in het uur de liefde, uw liefde uitgestart. Dat hebt u gedaan. Nou kan ik niet anders meer dan uw liefde hebben. Dat is echte liefde. En dan moet u eens opletten, gemeente, wat de Heer Jezus tot driemaal toe dan antwoordt. Op die vraag die gesteld is naar de liefde. Petrus mag het zeggen, niet meerdere liefde, niet grote liefde, maar wel liefde. Wordt Petrus steeds weer terugverwezen naar de kerk. Naar de kinderen van God. Naar de lammeren, de schaapjes. Om ze te weiden en te hoeden. Dat is bijzonder. De vraag is, hebt gij mij, Christus, lief? Ja, houd dan ook van mijn gemeente. Dat is onlosmakelijk verbonden. Het hoofd met het lichaam. De herder met de schapen. Als het werkelijke liefde is, dan is de liefde tot het hoofd en het lichaam. Tot de herder en de schapen, Christus en zijn bruid. Dat is ene liefde. En waar u alleen maar kunt zeggen, één van die twee te kennen, moet ik u zeggen, u kent geen van twee. Want het is of beide, of helemaal niet. Want de ware liefde is tweearmig. Heeft twee armen. De ene arm wordt gelegd om het hoofd. De andere arm wordt gelegd om het lichaam. De schapen mijner weiden. En dat is ware liefde. Dat is echte liefde. Die zich uitstrekt tot Christus. En zijn dure gekochte bruid. Geliefde. En dit is ook niet zo. Maar dat Johannes, de apostel der liefde. Heel nadrukkelijk in zijn brieven. Dat ook zo betuigt. Hieraan weten wij. Dat we uit de dood in het leven zijn overgegaan, terwijl wij de broeders lief hebben. Of, zoals de dichter het zingt, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is Gods kerk, laten we daarvan zingen. Psalm 119, vers 32, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat daar verder volgt in het 32e vers van Psalm 119. Quo vadis, Domine? Waarheen gaat gij, Heere? U kent die vraag. Komt uit een legende. Dat is een zaak buiten Gods woord. Dat zij ook vanmorgen met nadruk gezegd. Legende over Petrus. U kent waarschijnlijk deze legende, de jeugd ook. Petrus is in Rome gekomen. Daar zijn vervolgingen uitgebroken onder keizer Nero. En dan wordt Petrus, de herder van de kudde te Rome, de grond te heet onder de voeten. En hij verlaat Rome. Vlucht van de kudde. Wil zijn vege lijf redden. En dan ziet hij even buiten Rome een gestalte naderen. Merkwaardige gestalte met een kruis op zijn rug. En dichterbij gekomen herkent hij de Heer Jezus. En dan vraagt hij, Quo vadis, Domine? Waarheen gaat gij, Heer? En de Heer Jezus antwoordt nogmaals in die gelijkenis van de wereld, de legende. Hij zegt dan, ik ga naar Rome. Petrus, naar de kudde zonder schaap. De kudde die u verlaten hebt. Opnieuw mijn naam verloochend door weg te vluchten van de schapen. Dan begrijpt Petrus wat hem te doen staat. Hij keert terug naar Rome. En wordt daar volgens de overlevering ook inderdaad gedood. De marteldood gestorven. Men zegt met het hoofd naar beneden. Omdat hij niet die eer wilde ontvangen die Jezus waardig was gekeurd om met het hoofd omhoog gekruisigd te worden. Hij met het hoofd naar beneden. Hoe het ook zij, één ding is zeker. Dat staat in ons tekstwoord. Petrus is de marteldood gestorven. Hij is gebracht naar die plaats waar hij niet wilde zijn. En heel nadrukkelijk komt de Heer Jezus hem dat te verzekeren aan het einde van dat onderwijs op de oever van de zee van Tiberius. Daar is gesproken van gunst. Alleen maar met Gods goedkeuring iets te willen. Gods goedkeuring gaat nooit over de werkgerechtigheid van de fariseeën. Maar alleen rust zijn oog goedkeurend op hem. Die nederig knielt en van God verliest en verloren gaat. Die worden gezaligd. Onderwijzen zijn de discipelen ook in de liefde. Petrus, maar ook alle die er getuigen van zijn geweest. Waar het nu wezenlijk om gaat. Wie Jezus niet lief heeft, is een vervloeking. Maar nu ook een derde. Ook daarin wordt de ziel onderwezen. Waarin? In dat minder worden zeker. Ons tekstwoord toen gij jongen waart omgordet gij uzelf en gij ging al waar gij wildet. Ziet in eerste instantie op dat sterven van Petrus. Om zijn leven te brengen als hoogste offer in de dienst des Heren. Om verwaardigd te worden, zichzelf en veroverd te krijgen. Maar wezenlijk wordt in dit tekstvers, vers 18, heel de kerk getekend. Want allen zullen moeten sterven. Allen zullen afgebracht moeten worden. Alles verliezen om de naam van de zaligmaker. Geliefde, dat is een waarheid voor de ganse levend gemaakte kerk. En dat hebben wij genoemd vanmorgen, ouder worden. En ook die jongeren vanmorgen zullen begrijpen, want dat betekent, als iemand ouder wordt, dan kan die steeds minder. Steeds minder. Als je jong bent, dan omgord je jezelf, dan kleed je jezelf, en dan ga je heen waar je heen wilt gaan. Maar als je ouder wordt, dan gaat dat lopen wat moeizamer. En er komt een ogenblik dat je jezelf niet meer zo goed kunt kleden. Dan moet je geholpen worden. Nog een stapje verder, dan moet je ook nog gewassen worden. En nog wat verder kun je helemaal niks meer. Zover kan het komen met de mens. dat hij op het laatst geen voet meer kan verzetten. Eén stuk hulpeloosheid. Zo hebben we mensen wel ontmoeten, nog steeds ontmoet. Die weten wat het is om ouder te worden. Steeds minder te kunnen, alles maar uit handen te geven. En wat kunnen we nog trots zijn in die afbraak, als we het kunnen zeggen tegen de ouderling of de dominee. Nou, maar gelukkig kan ik mezelf nog aankleden. Gelukkig kan ik mezelf nog wassen. Want hij is zo gelukkig als hij altijd nog iets kan doen, die begrijpt het wel. Wat is dat een werk, hè? Om het maar los te laten. Eén keer in dat uur de bekering alles losgelaten. Toen dacht je, nou is het gebeurd. Dan zou ik nooit meer zondigen. Dan zou God nooit meer bedroeven. Heere, nou ga ik met u mee, hoor. Al is het in de gevangenis, al is het in het graf, ik ga met u mee. O Petrus, in de overmoed van de liefde, van het eerste uur, het eerste vuur. Hij kon alles. Maar dan moet die man leren, de ganse kerk leren, niets te kunnen. Alles uit handen te geven. Steeds, hoe gaat het met u? Het wordt steeds minder. Met de godsdienst gaat het altijd goed. Gods kinderen zeggen, het wordt steeds minder. En dat is nou precies wat Johannes zegt. U moet wassen, ik moet minder worden. Dat is mooi gezegd, dat is een prachtige tekst. Maar als dat nou eens waarheid gaat worden. Afgebroken worden. Steeds minder kunnen. McChain heeft dat eens verwoord in dat prachtige gedicht. U kent dat misschien wel. Eens was ik alles en u was niets. Toen werd u iets, maar ik bleef veel. Toen werd u veel, ik bleef nog iets. En dan het laatste. Toen werd u alles en ik werd niets. O grondeloos erbarmen, daar zonk ik in uw armen. God die oneindig groot is, bemint de ziel die gans ontbloot is. Nou, daar gaat het op. Zo is het leven de genade. Dat sterven. Vroeger kon je nog eens zeggen, nou mensen, daar en daar is het gebeurd. Dan kon je dat misschien met smaak vertellen. Met tranen in je ogen. En nou zou je vanmorgen wensen dat je nog eens als toen in je eigen tranen gewassen kon worden. Maar ze zijn zo droog. Het is alles zo droog. En dan zeg je misschien, het zal met mij nog verkeerd aflopen. Maar je moet alles inleveren. Ook je bekering, alles inleveren. Afgebroken worden. Toen gij jonger waart, ook in het geestelijk leven, wandelde gij al waar gij wildet. Maar als gij oud geworden zult zijn, zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal uw gordel brengen waar gij niet wilt zijn. Geliefde, dat is het leven, de genade. Uitgekleed worden, afgebroken worden. Steeds minder kunnen. Een hulpbehoevend mens worden. Daar gaat overal de kracht uit. Om als een krachteloze iedere dag voor God neer te vallen. Niets te weten, niets te kunnen. Niets te zien. Alles uit hem, daar is een stuk op. Vond dat vroeger zo mooi, hè? Om het zo eens te zeggen. Niets uit ons, alles uit hem. Dat klinkt zo mooi, hè? Weet u wel. Zo gaat het naar Jeruzalem. Maar het is wat als je geen voet voor de ander kunt krijgen. Als je jezelf niet mee kunt krijgen. Iedere dag als een onwillige openbaring komt. Dan komt het niet goed, Heer. En dan maar die handen uitstrekken. Om gegord te worden. En gebracht te worden. Want dat wil ik niet. Gebracht. Ik wil niet minder worden. Ik wil meer worden. Ik wil groeien. De kerk groeit ook. Als een koeienstaart naar beneden. Dat is de groei van de kerk. Niet van die grote mannen. Maar steeds kleiner worden. Geliefde. Als ik me niet vergis. Ik zeg het toch maar. Dan is dat in deze weg. Dat God zijn kerk twee dingen gaat leren. Ik laat u vanmorgen twee kinderen van God zien. Het ene kind van God dat stond bij een oceaan. Een hele grote uitgestrekte oceaan. En hij keek zo over die oceaan uit en hij zegt: mijn hart is in staat om heel die oceaan te verontreinigen. Dat wil zeggen, daar ligt zoveel vuilheid en boosheid en goddeloosheid in dat hart van mij. Dat heb ik vroeger niet geweten hoor. Toen viel het wel mee, maar het wordt steeds erger, mensen. Durf niet te zeggen wat er allemaal schuil gaat. Maar mijn hart, ik zei dat kind van God, zou heel die oceaan verontreinigen. Zoveel goddeloos schuim is hier in dit hart verborgen. Ja. Dat is het eerste. Weet je waar je ook moet leren? Er was een ander kind van God, dat stond ook bij een oceaan, was McChane. Ik heb hem net genoemd. Die keek ook over die oceaan uit. En die zag die golven maar onophoudelijk aankomen rollen op de oever van de zee. En daarin mocht hij zien de oneindige godsliefde die maar aan blijft rollen. De ziel overspoelt, eeuwige bron. Pijloos diepe afgrond van liefde is God. Dat is wat een mens nou moet leren. Het oneindige kwaad en de oneindige liefde. En wie dat gaat leren, die gaat verstaan wat hier staat. Daar blijft niks meer van over. Daar blijft niks meer van over. Die wordt afgebroken. Die heeft geen been meer. Als God geen been geeft, dan kan ik niet meer lopen. Die heeft geen geloof meer. Als God geen geloof meer geeft, dan kan ik nooit meer geloven. En daarom gaat dit uitroepen: wees gij de kracht van mijn kracht. Wees gij mijn been, mijn mond, mijn hart, wees gij mijn alles. En dat moet Petrus leren. De ganse kerk leren, geliefde. Afgebroken te worden. Kom, we gaan afsluiten. Als je jong bent, dan leef je in een woning, het liefst in een vrijstaande woning. De buren zo ver mogelijk van je af. Eigen koning. En als wat minder wordt, geliefde. Als je wat ouder wordt, is het toch wel makkelijk als je buren hebt. Dan maar twee onder een kap. Hè? En als nog eens wat minder wordt, dan moeten we toch maar eens gaan denken aan een aanleunwoning bij bejaardenhuis. Als er wat is, dan kun je maar roepen. Dan zijn ze zo bij je. Als dat niet anders kan, dan moeten we maar naar een bejaardenhuis. En als het nog erger wordt, geliefde, het verzorgingshuis. En geëindigd in het sterfhuis. Zalig, zalig niets te wezen. In ons eigen oog. Voor God. Dat is de weg die God houdt, mijn volk. Geliefde afgebroken. Opdat God zal zijn alles. Zo werkt de Heer aan. Op de verheerlijking van zijn deugden. In het leven van zijn volk. Geliefde. Die gaan straks aan het einde van hun leven. De grootste verrassing ontvangen. Eeuwig vol in het. Eeuwig vol van God. Ingaan in de eeuwige volheid. Nooit meer leeg. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Laten we eindigen. God, gij zijt liefde. Gij schenkt liefde. Gij vraagt liefde. Geen eigen liefde. Geen eigen gemaakte liefde. Maar u vraagt naar Gods liefde. Dat die verheerlijkt mag zijn in ons hart en leven. Wilt u de prediking nog gebruiken, Heer? Om wat er niet is nog te schenken. Om wat er is te onderhouden en te vervolmaken. Om daarin uzelf nog te bedoelen en te verheerlijken. Uw verzoening over onze zonden, gedenk ons als we de kerk weer verlaten. Wilt u ons ook aan de middag van deze dag nog samenbrengen. Om nog eens terug te zien hoe de afgelopen week ons volk mocht gedenken. De weldaden. En dan vooruit te zien. En om ons heen te zien. Waar het ons gebracht heeft. Wat het ons nog brengen zal. We believen u ons nog onder uw woord te brengen. Tot bekering. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 5. Onze slotzang zei uit de 27e psalm, daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw tweegen zoek. Door gebeden met ernst, mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u op bron van troost en licht. Het 5e van psalm 27. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.